Goedemorgen, gemeente. Met grote vraagtekens in de ogen keken Darius zijn oma aan en dacht, wat gaan we nou doen? Ja, maar je ziet het goed. Darius wordt al een beetje getraind. En over een jaar of 25 ongeveer, schat ik zo, nou zit je hier weer. Of in een andere kerk kan ook. Gewoon lekker vooraan. Komt wel goed. En als ik het mee mag maken, misschien zien we elkaar dan. We wachten het rustig af. Namens de kerkraad heb ik de volgende mededelingen voor u. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar Bert van de Cotelet. Ze wonen aan het Kolkplein. En vanuit de Adventkerk gaan de bloemen naar mevrouw Van Diermen de Jong. En zij woont in de haven op appartement 321. Collecte, de eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede voor de diaconie. En aan de deur wordt gecollecteerd voor het onderhoudsfonds. We zijn ontzettend blij met dat Blokhuiswetering het echtpaar Lucien en Jeannette Dop van de Venestraat bereid gevonden hebben om het ambt van ouderlingduo op zich te nemen. Als er geen gegronde bezwaren ingediend worden, zullen zij op een nog vast te stellen datum bevestigd worden. Dan is een kerkelijke bevestiging van het huwelijk aangevraagd door Dirk Willem Willemstein, roepnaam Danny, en Johanna Regina Willemstein van de Cotelet, Jodi. Op woensdag 10 september om 1 uur in de Zuiderkerk. Door dominee Van Staveren. Het adres blijft Polstraat. Maandag 1 september aanstaande, morgenavond, vergadert de kleine kerkraad in de Adventkerk. En deze vergadering begint om 19:30. Vanavond om 7 uur is er een dienst in de Zuiderkerk met als voorganger Karin Timmerman. Vanmorgen is uw voorganger Gerard Doorn, bij het orgel zit Henk Bast. En er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 tot en met 8. En de lantaarndrager is Jochem van Dijk. De kinderen kunnen gebruik maken van de kiestas achter in de kerk. Na deze ochtenddienst is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken in de zaal. En tot zover deze mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. En we zingen nu het aanvangslied Psalm 108, vers 1 en vers 2. Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst. Laten we bidden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Dan zingen wij nu een lied uit het nieuwste liedbundel, een bewerking van een opwekkingslied, lied 289, vers 1, 2 en 3. Ja, in dit lied zingen wij grote woorden. Een prachtig loflied, maar ook één groot gebed naar de Heere God toe, dat Hij zijn licht op ons zal schijnen, in ons laat schijnen en door ons heen. En dat wij het dan als het ware uitstralen, reflecteren naar de mensen om ons heen en ook naar elkaar. Dat wordt een feest van licht. Het kan niet anders. Nou, dat als inzet voor deze dienst en eigenlijk ook een beetje als een inzet alvast voor het hele komende seizoen. Hoe komen we nou in dat licht te staan? Nou, bijvoorbeeld, taal van het lied, door uit de schaduw te komen. Hoe doe je dat nou? Simpel kinderliedje. Lees je Bijbel en bid iedere dag. En wat zegt Paulus dan? Wij roepen u ertoe op, broeders en zusters, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, moedelozen te bemoedigen en zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt. Maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen. Behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. En hierop zingen wij lied 221 vers 1 en vers 3. Ik wil graag samen met u bidden. Ja, Heere God, u bent de kern van ons bestaan. Voor u zijn we hier gekomen. Zoals u hier zich laat vinden. Voor u zijn we vanmorgen opgestaan. Omdat Jezus is opgestaan voor ons. En zelfs midden in de nacht, toen wij misschien even wakker konden zijn of lagen te slapen, lagen wij in de hand van u. En mogen we rusten onder uw zegen. In alles bent u ons nabij. En in alles komt u ons tegemoet. En Heere God, wat kunnen we anders dan u daarvoor danken? U loven. U prijzen vanwege uw grote naam, die al zegt dat u er altijd bent. We danken u. We danken u voor uw trouw. We danken u dat u ons kent. Dat u weet hoe we heten. Maar ook dat u weet wat er leeft diep in ons hart. Heere God, we willen u ook vandaag weer in deze dienst ontmoeten. Door uw woord en door uw geest. En of we dan hier in de kerk bij elkaar zijn of thuis meekijken, meeluisteren. We zijn net zo verbonden aan u en aan elkaar. En Heere God, dat weten we ook. En als het goed is, dan beleven we dat ook zo. Wilt u ons samenbrengen rondom uw woord, uw evangelie. Ons één maken in de naam van Jezus Christus. En wilt u die naam in onze harten prenten. En ook in de harten van onze kinderen en kleinkinderen. Wilt u met de kinderen meegaan naar de nevendienst. En wilt u hen daar opbouwen in het geloof dat zo belangrijk is. Wilt ook zijn op al die andere plaatsen waar uw gemeente samenkomt. Ook in de Zuiderkerk die vanmorgen weer open is voor een kerkdienst. Heere God, geef zo uw zegen over deze dienst. En wilt ons helpen in het spreken en in het luisteren. Om Jezus wil alleen. Amen. De kinderen van de kindernevendienst, jullie mogen nu naar voren komen. Zo, goedemorgen allemaal. Ja, goed. Ik ga niet plagen. Nee, ik ga niet plagen. Het is vandaag best wel een beetje een bijzondere dag, denk ik. Want morgen gaat er weer iets beginnen. Wat gaat er morgen beginnen? Goed zo. Goed. Daar hadden wij het al even over, hè? Ja, dit is Darius. Deze jongen hier zo. En die was al in de consistorie bij ons. En toen had het al even over school. Dus ja, jij wist al, dat is de school. School gaat morgen beginnen. Nou, wat doe jij op school?
Rekenen.
Rekenen. Schrijven.
Schrijven.
Werken.
Werken.
Lezen. Alles is al genoemd, hè?
Ja.
Ja, ik weet het, joh. Speelkwartier. Dat hebben we ook. En gymmen en zo. Dat allemaal. Ja, je doet van alles op school. En heb je dan een juf of een meester? Wat heb je? Jullie hebben een juf. Oké.
Twee meesters en twee juffen.
Wauw, twee meesters en twee juffen. Zo, een pittige klas. Oh, het is er weg.
Ik heb alleen maar twee juffen.
Oké, twee juffen. Ik snap het. Twee juffen. Ja, heel goed, dankjewel. Hé, en op school, hè? Heb je daar dezelfde vriendjes als thuis? Of is, hoe zit dat? Of zijn schoolvriendjes typisch die je op school alleen tegenkomt? Hoe gaat dat? Heb je vriendjes op school?
Ja.
Ja? Oké. Okay. En nou, die zie je dan morgen weer. Dan ga je samen met ze rekenen en schrijven. En ze. Wat ga je nog meer doen met ze? Ik denk dat je ook gaat spelen, klopt dat?
Ja.
Ja, hè? Ja. Met vriendjes ga je spelen. Stel je nou eens voor, misschien een gekke vraag. Stel je nou eens voor dat de Heer Jezus morgen zomaar het schoolplein op komt. Goedemorgen. En hij zou zeggen tegen jou, ik wil graag jouw vriendje zijn. Jouw vriend. Wat zou je dan met hem doen?
Met hem spelen en
ja.
Met naar hem luisteren.
Ja, allebei hè. Met hem spelen en naar hem luisteren. Het is allebei. Nou, dit is een moeilijke vraag hoor. Als Jezus hier gewoon de kerk zou binnenkomen. Dan zou je denken, ja, in de kerk kan je nog verwachten. Nou, als je op zaterdagmiddag over de markt zou lopen. Hoi. Dan sta je toch te kijken, hè? Misschien zou je niet eens geloven. En wat zou je dan net doen? Nou, dan moet je thuis bij de koffie, of hier bij de koffie, nog eens even rustig over doorpraten. Ik vind jullie antwoorden heel mooi. Ik stop het gesprekje, want het gaat bij jullie vanmorgen over vrienden van Jezus. Meer zeg ik er niet over, maar daar gaat het over. En dan ga ik aan Jochem vragen, wie is Jochem? Dat dacht ik al. Ga ik Jochem vragen om met die mevrouw, dat is de oudling, de kaars aan te steken. En dan mogen jullie achter Jochem aan naar de levendienst. Ja, wat doet een vriend nou met Jezus? En wat doet Jezus als vriend voor jou? Daar kan je een hele preek over houden, ga ik vandaag niet doen. Maar het gaat over de opwekking van Lazarus. Lazarus, Martha, Maria, vrienden van Jezus. En Martha, Maria, ja, nou ja, die vroegen toch wel, Gunst, waar was je nou? En Lazarus was overleden, u kent het verhaal. En deze machtige vriend... Lazarus. En die jongen of die man die stond op. Ah, oh, dat is machtig. Sta op. Kom op terug. Wij lezen Exodus 17, vers 8 tot en met 16. Exodus 17, vers 8 tot en met vers 16. We zitten hier in de woestijnverhalen. Exodus, uittocht. Israël is bij de Horeb aangekomen en komt daar de grootste vijand van Israël tegen. Want toen kwam Amalek en bond de strijd aan met Israël in Ravidim. Mozes zei tegen Jozua, kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals Mozes tegen hem gezegd had, door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde als Mozes zijn hand ophief, dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn hand neerliet, dat Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen ze een steen en legden die onder hem, zodat hij daarop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua Amalek en zijn volk met de scherpte van het zwaard. Toen zei de Heere tegen Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek. En prent het Jozua in, dat ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen. En Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam, de Heere is mijn banier. Hij zei voorzeker, de hand op de troon van de Heere, de strijd van de Heer zal tegen Amalek zijn van generatie op generatie. Tekst voor de verkondiging. is vers 15. En daar staat: en Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: de Heere is mijn banier. Voordat we hier verder over gaan uitweiden, gaan we zingen Psalm 130, vers 1 en vers 3. Psalm 130, vers 1 en vers 3. Gemeente, straks na de verkondiging zingen wij zonder nadere aankondiging een lied van Sela. Het staat in Hemelhoog, lied 433, en het heet Stil, mijn ziel, wees stil. Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: de Heere is mijn banier. Gemeente, Mozes is aangekomen bij de Horeb. Ik heb het wel eens vaker gezegd. Ik vind het altijd een bijzondere plek om naartoe te gaan. Ik ben zelf nooit op de Horeb geweest, ook niet in dat gebied. Maar Horeb betekent droog. En die berg ligt in een woestijn. Nou is een woestijn al droog van zichzelf. Dus als daar een berg is die dan ook nog droog wordt genoemd, dan moet het toch wel behoorlijk droog zijn daar bij die berg. Keurig droog. Horeb, droog. Je krijgt al dorst. Het wordt al droog in je mond, zo droog. En Mozes, dat staat in het gedeelte hiervoor. Mozes, hij hoort het volk mopperen: waren we maar in Egypte gebleven? We hebben dorst. Hij slaat met zijn staf op de rots en er komt water uit de rots. Hoe kan dat nou? Het kan gewoonlijk ook al niet. Maar het wonder is dubbel groot, want hoe kan je nou water uit een rots slaan of tikken op een plek die in feite keurig droog is? Je valt hier van de ene verbazing in de andere. Ik denk dat dat ook gegolden heeft voor Israël, de mensen die daarbij stonden. En toch heeft Mozes hen naar deze plek toegeleid, onder bevel van de Heere God. En ik denk dat hij dat met het grootste vertrouwen heeft gedaan. Dat hij juist met liefde gegaan is naar de Horeb. Want waar Israël dan nog moet leren? Dat die Horeb, de Sinaï, een belangrijke plaats zou worden voor de kinderen van het volk van God. Daar heeft Mozes al die bijzondere openbaring gehad. Daar zag hij een braamstruik. En die brandde. Maar die verteerde niet, ging niets van kapot. Schepping en grootste gevaar van de schepping waren daar dicht bij elkaar. En de schepping kon leven. Kon gewoon zijn. Hoe kon dat? God was daar. De Heere was daar. En sinds dat bepalende moment dat God tot Mozes had gesproken, had Mozes deze God gediend. En vertrouwde hij op die wonderlijke God met die wonderlijke naam. Ik ben die ik ben. Ik zal er zijn. Dat zat diep verankerd in het hart van Mozes. En de berg Horeb, die zou dan ook de geschiedenis van Israël ingaan als de berg van de godsontmoeting. En zolang Israël geen geestelijk centrum had in Jeruzalem, in de tempel, als plek waar God zijn naam liet wonen, geloofde het volk Israël dat als je voor God wilde verschijnen, dat je dan naar die woestijn toe moest. Dat je naar de Horeb toe moest gaan, omdat hij zich daar liet vinden. En daarom zien we in 1 Koningen 19 ook Elia afreizen naar de Horeb, naar diezelfde berg. En ook Elia heeft er dan een bijzondere ontmoeting met God. Wat hoor je hier nou allemaal? Als ik het zelf even op een rijtje zet voor mezelf, en dat doe ik nu ook in deze preek, dan hoor ik het volgende. Ik hoor dat de Heere God, de God van Abraham en Isaac en Jacob, dat deze God zijn volk heeft uitgeleid uit Egypte. En Egypte, we beginnen daar, heeft een bijzondere naam in het Hebreeuws. Het is het land van de benauwdheid. Het land van de angst. En dan wordt Israël de woestijn ingeleid. In het Hebreeuws het land van de dood. Het lijkt alsof Israël belandt van de regen in de drup. Israël wordt bevrijd uit de slavernij, uit het land van de angst, maar komt aan midden in het land van de dood. En hoe kan je nou overleven in zo'n land? Dat kan alleen als je de Heere aan je zij hebt. En dat is precies waar Mozes in gelooft. Het is exact waar hij op hoopt, waar hij ook van uitgaat en waar hij God voor dankt en waar hij hem om bidt. Mozes stelt zijn vertrouwen op de Heere zijn God. En als hij dan samen met Israël te maken krijgt met die geduchte vijand Amalek. Amalek. Toen kwam Amalek. Het staat ook zo. Amalek. Dan zoekt hij niet alleen de Heer op in één groot gebed, met de handen hoog boven zijn hoofd, met de staf van God daarin, die staf waarmee al zoveel wonderen waren gedaan. Maar dan ziet hij ook hoe de Heere God voor hem strijdt. Want hij laat Mozes alvast niet vallen. En hij laat Israël ook niet vallen. En dat heeft hij toen niet gedaan. En ik durf te zeggen, dat zal hij vandaag ook niet doen. Want God is trouw. Ik geloof, gemeente, dat Israël ook vandaag bezig is met een onmogelijke strijd. Het vecht tegen de bierkar. Het vecht tegen de publieke opinie. Het vecht tegen heug en meug. Het vecht tegen een nietsopziende vijand. Het vecht, je zou kunnen zeggen, tegen zo'n beetje de helft van de Arabische wereld. En we hebben allemaal een mening. En als je niet uitkijkt, dan kunnen we daarop splijten. Zover is het in Nederland en in de kerk. En zoals het toen gold door heel de Bijbel heen, met Amalek en Israël, zo geldt ook nu dat de uitkomst van die strijd in mensenogen nog lang niet is beslist. Maar duidelijk is wel dat als de Heere, de God van Israël, trouw is aan zijn volk, dat er dan geen macht op deze wereld is die dit volk kan verslaan. Maar de dreiging is er niet minder om. En dat was ook zo in de tijd van het Oude Testament. Ik trek even een lijn door het Oude Testament. Amalek als de grote vijand. Amalek komt uit het nageslacht van Esau. Nou, dat zat daar al niet goed tussen Jacob en Esau. Dat wrong en dat streed en dat deed. We komen Amalek hier tegen in de woestijn bij Horeb. Oh ja, die kurkdroge plek waar geen water is. Strategisch gezien een perfecte plaats om iemand aan te vallen. De voorraden van Israël zouden snel op zijn. Maar ook later zou Amalek zich melden. Koning Saul is dan koning geworden en Agag, de koning van de Amalekieten, valt Israël aan. En dan wordt Amalek verslagen. Maar Saul laat Agag leven. Tegen het bevel trouwens van Samuel in. Het is de reden dat koning Saul het koningschap zal verliezen. Maar de gevolgen die zijn er al, want die zijn desastreus. Er zal een nakomeling komen van Agag. Haman de Agagiet. In de tijd van koningin Esther. En Haman, dat weet u, zal Israël volledig willen uitroeien. Je hoort de echo's tot vandaag aan de dag. En dan hoor je in Exodus, de strijd van de Heere zal tegen Amalek zijn. Van geslacht op geslacht. Nou, hoe strijd je nou tegen een vijand die er in feite altijd is? Die het op jou gemunt heeft en die jou in feite wil uitroeien. Wat is het belangrijkste wapen van Israël? We horen het door heel de Bijbel heen. En we lezen het in de tekst van vanmorgen. Mozes bouwde een altaar en gaf het de naam: de Heere is mijn banier. En dan eerst maar banier. Wat is nou een banier? Nou, misschien heb je wel eens een plaatje gezien van Napoleon en zijn legers. Of van het Romeinse leger. Dan was er vaak iemand die hield een stok vast en dan met een grote vlag. Of met de Romeinse adelaar, een veldteken. En dan ging dan zo voor de troepen uit. En dan wist je, oh, daar is die en daar is die. Dat wisten dan de generaals. En die mensen moesten alleen maar die stok vasthouden. En dat peloton of dat garnizoen of wat het was, dat moest dan achter die mensen aanlopen ten strijde. Mijn banier. Dan loop je erachteraan. Maar in de Bijbel is een banier gewoon een stok. Meer niet. En die banier, die stok, die lag op de top van een heuvel. Door heel Israël heen. En als er iets aan de hand was in zo'n gebied, dan zetten ze de stok rechtop. En dan kwamen de mensen van het dorp naar die heuvel toe. Wij zouden zeggen, als daar een klok zou luiden. En dan werd er nieuws gedeeld, dan werd er iets gezegd. Een banier. En op een andere manier waren er ook stokken in Israël waar je op moest letten. En dat gold voor de pelgrims. Waarbij je even kijken, ook ziet al. Jongens, nog 2 dagen, we zijn thuis. Een stok als een teken voor onderweg. Is dan zo'n stok, de Heer is mijn banier, het belangrijkste wapen? Nee. Mozes geeft die naam aan een altaar. De Heere is mijn banier. Een altaar is een plek waar je God wil ontmoeten. Want daar breng je jouw offers. Daar wil je dicht bij hem zijn. Daar kom je tot de lof van God en daar kom je ook tot aanbidding. Je geeft hem het beste van wat jij mocht ontvangen uit zijn milde hand. De eerstelingen van de oogst. Daar beleid je ook jouw tekortkomingen. Daar kom je met je schuld, met je zonde. Daar kom je tot een gebed met al je zekerheden en met al je vragen. Daar doe je wat eeuwen geleden een man als Mozes heeft gedaan als middelaar van het Oude Testament. En hij hief zijn handen op naar de hemel, terwijl Jozua de strijd aanbond met de legers van Amalek. En Jozua moet dan vechten op het slagveld. En het gaat goed zolang dat gebed gaande is. En het wordt minder als Mozes verflauwt, als hij moe wordt. Jozua strijdt daar en Mozes op die heuveltop. En hij strijdt om de aanwezigheid van God, om zijn nabijheid. Hij bidt tot Israëls God en de Heere, die hoort dan zijn gebed. Wat is nou je machtigste wapen? Het machtigste wapen dat ook wij kennen, gemeente, is het wapen van het gebed. Want in je gebed sta je zomaar pal tegenover de Heere God. Ineens ben je daar voor zijn troon. En je hebt daar vrije toegang. Want daar is vrije genade. Zijn hart staat open voor iedereen die in gebed tot hem komt. En hij laat werkelijk geen smekeling staan. Gemeente, ik wil u vragen, bid u nog wel eens serieus tot God? Doe je dat? Bid je in het volledige vertrouwen dat hij een God is die jou serieus neemt? Die naar je luistert? Die jou kent? En die ook weet waar je vandaan komt met je opmerkingen, met je vragen. Die weet wat er binnenin leeft. Die jou al hoort voordat je nog maar wat hebt gezegd. Vertrouw je op de Heere God in jouw leven? Gewoon iedere dag. En vertrouw je jezelf aan hem toe? En ben je dan ook bereid om die weg te gaan die God je wijst? Want dat vraagt om overgave. Dat vraagt om een houding van: Heere God, ik weet niet hoe het allemaal zal worden. Maar ik pak graag uw hand. En zegt u het dan maar. Dan moet je afstand doen van de gedachte dat je het zelf wel kunt redden in jouw leven. Oh, dat lukt mij nog wel. Zo, nou, toen hield ik het niet meer uit. Ja, mooi allemaal. Het heeft te maken met de gedachte dat je werkelijk alles in zijn handen legt. Met jezelf alles inclusief. Doe je dat? Klinkt makkelijker dan het is. En dat zien we trouwens ook aan de weg die Jezus is gegaan. Want Jezus moest zijn weg gaan tot aan het kruis en tot in het graf. U heeft het al 1000 keer gehoord. En hij luisterde daarbij naar zijn vader. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Hij moest lijden, hij moest strijden. Hij moest zelfs afdalen tot in het land van de dood. Woestijn in het Hebreeuws. Maar wonder van genade, hij mocht daar ook uit opstaan. Christus overwon. En sinds die dag hebben wij een uitzicht op een land van louter licht. Kunnen we ook van zingen. Beloofd land. Met Jezus als degene die daarvoor de toegang heeft bereid. Nou, als je over Jezus spreekt, spreek je dus over hoop. Als je over Jezus spreekt, spreek je over uitzicht en moed en vertrouwen. Omdat hij daar een man was, op een heuvel, eveneens met handen hoog omhoog geheven. Wat een stakker. Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Hij streed daar voor jou. En hij streed daar voor mij. En wat is dan je reactie? Hoe is dan je antwoord? Ben je bereid om deze Jezus te volgen in je leven? Ook als jouw weg door de diepte gaat. Het lijkt haast een onmogelijke vraag, omdat het zo tegenstrijdig is. Jezus is toch overwinnaar? Dan zijn wij toch overwinnaars? Ja, dat klopt. Maar het kan zo gaan, hè? En wie kiest daar nou voor? Dat is die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. Die zegt, ook al lijkt die weg dan onmogelijk. Weg is onbegaanbaar. Ik zal toch deze weg bewandelen, met mijn heiland. Omdat ik dan weet, ik heb de Heere aan mijn zij. En dan wordt vertrouwen groter dan angst. En dan is de richting meteen ook bepaald. Dan is de Heere onze banier. Een herkenningsteken. Een staf. Een wapen waar God mee strijdt. Een staf van Mozes. Een herderstaf. Waar je naar kijkt, waar je op let, omdat die gedragen wordt door onze herder. Een staf die je volgt en die vraagt om vertrouwen. Een staf die ons wijst op de kracht van gebed. En dan zegt Paulus, bid dan zonder ophouden. En dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit. En veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen en behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam, onberispelijk bewaard worden. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Want die u roept, is getrouw. En hij zal het doen. Amen. Gemeente, laten wij nu danken en bidden. Vader in de hemel, wij willen stil worden voor u. We openen ons hart. We willen dat u ons leest. Bidden dat u ons hoort. En dat kan, Heere, alleen maar als we stil worden. Als we alle geluiden loslaten, al het gedoe, het geharren waar om ons heen, als we ons toewijden, als we komen tot de dank en de aanbidding. Heere, we danken u. Want de Bijbel ging vanmorgen open en we mochten iets zien van uw licht en van uw heerlijkheid. Wij danken u voor uw trouw aan uw volk. Dat u voor hen streedt op grond van het gebed van Mozes. En dat u zo ook aan ons hebt geleerd wat dat betekent. Bidden tot God. En ook wat het betekent dat je bidt voor elkaar. Dat een ander op een heel andere manier een strijd moet aangaan. Terwijl jij je handen omhoog hebt, of fout. Om dan te zeggen, Heere God, wees nabij. En ontfermt u zich. En wilt u helpen. En wilt u voor ons strijden. Heere, zo bidden wij voor alle mensen die geslagen zijn door rouw. Het zijn er nogal wat in het afgelopen jaar. En we bidden voor alle mensen die te maken hebben met ziekte en met verlies. Van gezondheid, van kracht. We bidden voor mensen die zich kwetsbaar weten. Omdat ze een of ander gebrek bij zich hebben waar ze mee te kampen hebben, waar je ook niet meer vanaf komt. We bidden, Heere, voor mensen die conditieverlies lijden. Gewoon omdat ze op leeftijd zijn gekomen. We bidden voor jongeren die weer naar school gaan. Onze eigen kinderen, kindskinderen. En al die gebeden, Heere, leggen we in uw hand. En we belijden dat u ons draagt. En dat u trouw bent ook aan ons. Heere God, geef kracht aan dat vertrouwen. Geef kracht aan ons geloof. Nieuwe energie, altijd maar weer. Want we glijden zo makkelijk weg. En we laten het er soms zo makkelijk bij zitten. Maar wilt u ons laten opstaan? En wilt u voor ons strijden? En wilt u voor ons blijven bidden in de persoon die Jezus is. En in de Heilige Geest die voor uw gemeente staat. Heere God, houd ons vast. En hoor ons als we bidden voor elkaar, voor mensen om ons heen, voor mensen van het dorp, voor mensen van deze wereld, voor uw volk Israël. We bidden, Heere. En wilt u het dan doen zoals Paulus dat zei? Wilt u de problemen oplossen? Wilt u de machten onttronen? En wilt u laten zien dat u God bent en niemand anders? En Heere God, als daarvoor nodig is dat uw koninkrijk komt, laat het dan alstublieft komen. Want het lijden van deze wereld is ten hemel schrijend. Wilt u daarom bij ons zijn? Ons koesteren aan uw hart. En ons helpen in wat we denken en in wat we zeggen. En bouw ons op tot de gemeente die wij mogen zijn. Een gemeente die bidt. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan over tot de inzameling van de gaven. De doelen zijn genoemd, het is allemaal van harte bij u aanbevolen. En na de inzameling van de gaven zingen wij lied 885, vers 1 en 2. gemeente, ga dan heen in vrede. Gedragen door de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.